Welkom bij de Week van NuTech, de wekelijkse podcast waarin we je bijpraten over het belangrijkste technieuws van de afgelopen week. Ik ben Colin van Hoek.
En ik ben Jeroen Kraan en deze week hebben we het over de dreiging van Europese telecomproviders tegen de netneutraliteit en over Samsung. Het gaat weer wat beter met de maker van Galaxy toestellen.
Dit is de Week van NuTech.
Ja, het was niet al te subtiel deze week. In een manifest gericht aan de Europese Commissie hebben allerlei Europese telecomproviders zich uitgesproken tegen de netneutraliteitswet die nu juist bijna van kracht wordt. En zij zeggen, als die wet niet wordt verzwakt, dan gaan wij later pas beginnen met het uitrollen van 5G-netwerken.
Ja, ze zeggen dus eigenlijk, als je niet hiermee stopt met dit netneutraliteit gedoe, dan gaan wij niet meer innoveren.
Een stukje ouderwetse chantage.
Ja, precies. Want voor de duidelijkheid, in Nederland hebben wij het principe van netneutraliteit al sinds 2011, 12. Ja. Wat betekent dat je niet mag discrimineren op soort verkeer. Dus je mag niet zeggen, ik geef WhatsApp wel door, maar Facebook of videoverkeer niet. Of ik laat mensen extra betalen voor toegang tot YouTube. Dat mag allemaal niet. Dat mogen providers niet doen. In Europa komt er nu ook een iets afgezwaktere vorm al dan wij in Nederland hebben. En die komt dan voor heel Europa te gelden. Maar dat willen ze dus toch niet, die providers.
Nee, en het is een beetje rare timing. Er is nu die wet, of op zich zeg maar die Europese landen en het Europees Parlement waren het al eens over dit hele netneutraliteit vraagstuk. Er was dus inderdaad een iets afgezwaktere versie gekomen ten opzichte van de Nederlandse wet. Maar nog steeds het principe netneutraliteit, dus geen discriminatie tussen internetverkeer, stond redelijk goed ook in die Europese wet. Maar nu de Europese waakhonden die toezicht moeten gaan houden op de naleving van die wet, die zijn nog bezig met echt het uitwerken van de details. Van hoe gaan ze dat dan doen en zorgen dat dat niet per land heel erg verschilt. En daarvoor is ook een soort van openbare consultatie. En daar is dit dus een reactie op. En het is ook een reactie op het hele 5G-plan van de Europese Commissie. Want daar zijn ze ook heel Europa trekt heel hard aan die kar om mensen maar te zorgen dat ze gaan innoveren en dat Europa vooraan staat als het gaat om de uitrol van 5G. En die providers zagen nu dus een mogelijkheid van, nou, er zijn deze twee dingen die spelen. Aan de ene kant zijn die toezichthouders nog bezig met het opstellen van hun richtlijnen. En aan de andere kant heb je de Europese Commissie die staat te springen om 5G in te voeren. Misschien kunnen we hier een leuke combinatie van maken.
Een slaatje uitslaan.
Proberen we zo nog wat invloed uit te oefenen. Ondanks dus het feit dat er eigenlijk al een akkoord is over die netneutraliteit.
Want waarom denk je dat die providers niet willen dat die netneutraliteit er komt in deze vorm?
Nou, voor de duidelijkheid, die lobby hier tegen, dit is niet nieuw. Dat is al heel lang dat zij dat roepen. Wat zij kort gezegd graag willen, is gewoon geld. Ik bedoel, het zijn natuurlijk bedrijven, ze willen geld verdienen. En één ding wat netneutraliteit onmogelijk maakt, is dat zij extra geld vragen voor de doorgifte van bepaalde soorten verkeer, of voor de snellere doorgifte van bepaalde soorten verkeer. Providers zouden maar al te graag zeggen, goh, Netflix, wij willen heel graag ervoor zorgen dat jullie streams altijd lekker snel aankomen, maar dan moet je wel even bij ons nog even wat extra dokken. En dat hebben we in het buitenland wel eens gezien. In de VS is het een tijdje zo geweest, voordat zij een eigen netneutraliteitswet kregen, dat providers dus ook inderdaad geld vroegen voor dat soort behandeling, speciale behandeling. Ja. En die netneutraliteit verbiedt dat dus. En daardoor droogt dus eigenlijk een van hun inkomstenbronnen droogt het op.
En ze denken natuurlijk met, wat heeft 5G er dan mee te maken? Hè? Waarom wordt dit haakje dan nu bedacht? Ik snap dat het er is. Hè? Het is actueel. Ja. Maar je moet toch ook nog een soort van inhoudelijk standpunt hebben dat het ook nut heeft voor de uitrol van 5G. Waarom zou je niet willen innoveren zonder die afzwakking?
Ja, nou, wat ze dus ook zeggen, er zijn er eigenlijk twee manieren om daarnaar te kijken. Wat providers zeggen is dat omdat je dus niet kan betalen om bepaalde diensten extra snel door te geven, zeggen zij dat het innovatie in de weg zet, dat in de weg zit. Dus dat er bepaalde innovatieve diensten kunnen komen die niet goed werken, tenzij je ze zo'n voorkeursbehandeling mag geven. Ja. En volgens die providers dus gaat dat zorgen voor allerlei verdoemenis in de algemene techwereld. En is dit daarom een slecht idee? Vooral omdat 5G natuurlijk allerlei nieuwe toepassingen van het internet mogelijk moet gaan maken. Exact. Zelfrijdende auto's, van alles. En zij zeggen dus van ja, als die netneutraliteit er is, dan gaat dat allemaal niet werken. De andere kant van dat verhaal, wat critici van de providers juist weer zeggen, is, juist netneutraliteit garandeert dat er innovatie kan zijn. Omdat als je heel erg moet betalen om de beste behandeling te krijgen op de netwerken, dan betekent het dus dat je alleen als groot bedrijf dat geld hebt om dat te doen. En dat dus kleine bedrijven heel erg worden benadeeld als je een start-up hebt, dat je altijd een soort van tweederangs behandeling krijgt.
Ja, en je weet natuurlijk, hè, Europa wil dus graag 5G. Dat hebben ze, zoals jij ook al zei, daar zijn ze echt op de kar aan het trekken van het moet snel hier komen, want dat betekent innovatie, banen, economische groei. Maar ook zelfrijdende auto's, een gevolg van 5G. Want zelfrijdende auto's moeten uiteindelijk wel op 5G gaan communiceren met elkaar. Dat gaat extra snel. Daar zet Europa ook echt wel flink op in, op de zelfrijdende auto. Nederland, maar heel Europa wil graag dat zo snel mogelijk al die dingen op de weg gaan. Dat is de toekomst. En nu zegt de provider dus, ja, ho, 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 dat gaat zomaar zo snel niet. Denk je dat ze hier gevoelig voor zijn dat er nog iets aan gedaan kan worden? Want als je zegt, de regels zijn in principe gewoon al afgesproken. In ieder geval, iedereen is het erover eens.
Ja, ik denk dat het een beetje laat komt. Ik weet niet, het wetgevende proces in Europa is over het algemeen redelijk traag. En het feit dat ze nu al ergens zijn, betekent dat het wel onwaarschijnlijk is, denk ik, dat ze het ineens nu weer gaan herzien, terwijl er al een akkoord was. Dus ik denk het niet, maar het is natuurlijk wel wat je zegt. Het zijn wel een paar stokpaardjes van de Europese Commissie, dat 5G en zelfrijdende auto's en al dat soort innovatieve dingen. Dus raken ze wel een beetje op een gevoelige plek. De Europese Commissie heeft overigens nog niet echt gedetailleerd gereageerd op dit dreigement van de providers. Ze hebben alleen gezegd van dat manifest, dat verwelkomen we. Want daarin beloven de providers ook juist allemaal dat ze heel enthousiast zijn over 5G en dat ze in Europa dat gaan uitrollen en weet ik veel wat. Dus
als
Eurocommissaris Oettinger heeft gezegd, nou geweldig, wat een leuk manifest, maar hij heeft niet specifiek gezegd van hoe dat, wat hij dan vindt van die hele kwestie rond netneutraliteit. Overigens nog wel de moeite waard om even op te merken is dat 5G niet echt een ding is nog.
Nee, het bestaat eigenlijk. Dus heel ingewikkeld natuurlijk. Het is de opvolger van 4G. Zover waren onze luisteraars misschien wel.
Ja.
Dat betekent sneller mobiel internet, maar ook vooral lagere reactietijden. Waardoor dus een zelfrijdende auto heel snel kan communiceren met een andere zelfrijdende auto. Dus als hij remt, de eerste auto, dan weet de tweede auto dat heel snel. Maar er is nog helemaal geen standaard afgesproken. We weten nog helemaal niet op welke frequentiebanden dit gaat aangeboden gaat worden. We weten eigenlijk nog gewoon niks, behalve dat 5G dat het snel moet worden.
Ja, het is een soort van running joke geworden bij ons op de redactie. Dat het, als het februari is en we gaan naar Barcelona, dat ik dan weer met een of ander stuk kom aanzetten.
Ja, Mobile World Congress
over
is er dan.
Over 5G en wat het al wel en niet is. En dat is elk jaar niet helemaal hetzelfde stuk, maar het is wel. Nou, dit jaar waren er voor het eerst wel wat praktijktests te bewonderen van verschillende technieken die dus mogelijk in zo'n standaard zouden kunnen komen. Maar het is wel elk jaar nog heel erg veel theoretisch gepraat over wat ermee moet kunnen en niet over hoe dat dan gaat gebeuren.
Maar de bevaders hebben wel gezegd dat 2017, 2018, dan moet die standaard eigenlijk wel zo'n beetje zijn of aangewerkt worden of zijn. Ja. En ze willen vanaf dan ook wel alvast wat dingen gaan testen. Dus ook eventueel in Europa, hè. Mits ze hun zin krijgen, lijkt het nu dan in ieder geval te zijn.
Maar het is nog steeds, dat is inderdaad zo, maar het is nog steeds, er wordt altijd zo'n doel genoemd 2020, dat ze willen beginnen met de uitrol, hoewel ook wel eens is gezegd 2022. Maar het is nog steeds niet echt duidelijk of dat doel gehaald gaat worden. Ik bedoel, het is niet alsof er nu al technieken zijn getoond waarvan je denkt, van, dat gaat het echt helemaal worden. Dat wordt de standaard, zeg maar. Het is natuurlijk ook nog maar zo meteen de vraag, als allerlei verschillende concurrerende bedrijven andere technieken hebben bedacht, ja, wie wint er dan? Als een van die technieken de standaard moet worden, ja, dat is natuurlijk een moeilijk proces. Want uiteindelijk moet iedereen zich toch achter één zo'n techniek verenigen en dat allemaal gaan maken en ervoor zorgen dat je smartphone en alle andere apparaten er ook mee overweg kunnen. Dus ja, als je kijkt naar de vorige keren dat dit is gebeurd met 3G, met 4G, op het moment, zeg maar, dat zo'n standaard begon te ontwikkelen en dat het in de richting ging van dat er daadwerkelijk zo'n standaard kwam, duurde het nog een paar jaar voordat het ook echt in de echte wereld werd uitgerold. Dus ja, als ze met 5G echt dat doel van 2020 willen halen, moeten ze wel echt gaan opschieten, inderdaad.
Samsung maakt deze week verwachtingen bekend voor het tweede kwartaal. Dat betekent dat het niet helemaal zeker is, maar dat ze bijna altijd wel redelijk kloppen. Dat zou betekenen dat de grootste winststijging in 2 jaar tijd wordt behaald.
Ja.
Nou, een heel positief cijfer wat we al tijden niet meer van Samsung gewend zijn. Hoewel het eigenlijk sinds begin dit jaar wel wat beter gaat. En dat is hoofdzakelijk te danken aan de Galaxy S7.
Ja, die S7 die lijkt toch het echt goed te doen. En het is op zich, is die S7 ook weer niet zo anders dan de S6. Maar het lijkt er toch op dat ze dit jaar succes hebben weten te vinden waar dat in de afgelopen 2 jaar moeilijk was. En misschien ook wel een beetje geholpen door het feit dat de concurrentie dit jaar juist misschien wat minder sterk is dan in eerdere
jaren. Ja, de S6 deed het wel al beter dan de S5. Hè? En de S6 was ook wel echt een flinke verbetering.
Ja.
Toen had ze nog een probleem dat ze totaal onderschat hadden hoeveel mensen de SS Edge wilden hebben. De gebogen variant in plaats van de rechte variant. Dit jaar is dat beter gegaan, dus kan je meteen meer verkopen ook. Ze hebben dit jaar wat eerder gelanceerd in het jaar, waardoor het eerste kwartaal ook al wat beter uitpakte.
Ja.
En wat je zegt, hè, LG heeft toen gelanceerd dat op zich positief beoordeeld is. Maar waar ze er heel weinig van verkocht hebben, volgens een analist 2,2 miljoen. Nou, dat is echt niks.
Dat stelt echt niks
voor. Nee, dat stelt echt niks voor. En we staan dus aan zijn zesde of zevende of zo op de smartphone-markt, denk ik, achter een hele lijst met allerlei andere bedrijven. Nou, Apple heeft natuurlijk eind vorig jaar de iPhone 6S gelanceerd. Prima telefoon, maar een kleine update vanaf de iPhone 6. Nou, als Samsung nog een beetje geluk heeft, komt eind dit jaar, Apple is toch de grootste concurrent, komt Apple eind dit jaar met de iPhone 7. En de verwachting is toch wel dat dat ook niet een hele grote update gaat worden.
Ja.
Een iets andere camera, bijna nagenoeg hetzelfde uiterlijk. Dus nou, misschien kan die S7 nog wel een tijdje mee dit jaar.
Ja, dat zou zeker goed nieuws zijn voor Samsung. Het moet wel worden opgemerkt bij deze cijfers dat ze 2 jaar geleden bijvoorbeeld nog wel echt stukken meer omzet draaiden. Dat is best wel omlaag gegaan. Het volume, ook vooral de telefoons zijn ook gewoon goedkoper geworden. Hè. Ze hebben ook heel veel toestellen op de budgetmarkt. En hoewel die het ook nu wel weer redelijk schijnen te doen, beter dan bijvoorbeeld vorig jaar, ja, staat daardoor de omzet wel onder druk. Maar ze hebben dus wel hun marges redelijk in stand weten te houden. En maken dus wel gewoon heel veel winst. En dat was altijd bij de mobiele tak echt een beetje het issue. Dat ze wel best wel veel toestellen wisten te verkopen. Ook van de S6 en de S5. Maar dat ja toch door druk van onder, van de Huawei's en de goedkopere merken, zeg maar, dat ze daar wel heel veel last van hadden. Dat ze niet echt meer veel winst wisten te maken op hun smartphones. En nu dus met die S7, die ook weer wat meer premium aanvoelt. En je hebt die gebogen versie die duurder is en waar dus ook een hogere winstmarge op zit. Je ziet dat ze zich echt richten op dat topsegment waar de iPhone eigenlijk jarenlang altijd al heer en meester is geweest. En dat het toch wel zijn vruchten begint af te werpen.
En opvallend is ook dat Samsung een beetje de enige Android-fabrikant lijkt die succes heeft op de high-end markt. HTC maakt al jaren goede toestellen, maar ze verkopen niet echt lekker.
Ja.
LG hebben we nu hetzelfde. Hè? Die gaan dus niet echt als een warme broodje over de toonbank. Terwijl je ziet dat de toestellen die dan het goed doen of goed ontvangen worden, en degene die groeien, Huawei, die maken wat goedkopere toestellen. Hele goede, maar wel voor een lagere prijs. Ja, heb deze week nog de OnePlus 3 gereviewd. Niet een toestel dat Samsung weg zal blazen qua aantallen.
Nee.
Maar wel een toestel van €400 en van bijna vergelijkbare prestaties.
Ja.
Toch wel opvallend dat Samsung op de een of andere manier daar geen last van lijkt te hebben.
Ja, en ik denk dat heel veel van die andere merken die misschien iets minder naamsbekendheid hebben, wel echt last hebben van bijvoorbeeld zo'n OnePlus. De mensen die veel weten van telefoons, die goed gaan uitzoeken hoe het zit met alle specificaties en weet ik veel wat, die niet gewoon de mediamarkt inlopen en zeggen doe maar iets.
Ja.
Die mensen die komen misschien wel bij zo'n OnePlus terecht of bij andere betaalbaardere goede toestellen, zeg maar. De Nexus telefoons zijn natuurlijk altijd al onder nerds soort van het ding, omdat ze gewoon heel veel waar voor je geld bieden. Maar ik denk dat Samsung, juist omdat ze toch echt zo'n sterke naam hebben, als enige echt daarboven kan staan en kan zeggen van ja, oké, we kosten wel iets meer dan zo'n OnePlus. Maar ja, dan heb je wel een Samsung en dat is het merk wat je kent, wat je vertrouwt van de bushokjes posters. Ik bedoel, uiteindelijk komt het ook gewoon heel erg daarop
marketing,
neer natuurlijk, dat zij zoveel, zo groot zijn en zoveel macht hebben om enorm veel marketing overal er tegenaan te gooien. Dat kan, dat doet LG ook niet. En dat doen, laten we het nog niet eens hebben over HTC of zo. Ik bedoel, nee. Die kunnen dat gewoon niet.
Hey, ik roep ook al jaren dat het al eens tijd wordt er een paar omvallen op de mobiele markt. Dat er gewoon te veel zijn. HTC, LG, Sony, Samsung, Huawei, Oppo, OnePlus, Apple.
Ja.
Nou ja, je kan wel even doorgaan. Er zijn zoveel fabrikanten die soort van groot willen zijn op de premium markt, hoewel dat nu een beetje afzwakt, van de smartphones. Maar nog steeds is het niet gebeurd. Er is niet
lijkt wel echt,
BlackBerry is er nog.
Ja, het lijkt ook wel echt de hele tijd alsof er een paar dichtbij zijn. Sony heeft wel, de bazen van Sony hebben echt wel een paar keer gezegd van ja, het gaat niet goed en het moet echt beter gaan. En anders dan, dan zeggen ze altijd zoiets vaags als dan bekijken we alle opties, wat gewoon zoveel betekent als dan doeken we het misschien wel op. Maar ja, zelfs bij Sony, waar het ook niet heel florissant gaat op de smartphone-markt, hebben ze die knoop nog steeds niet doorgehakt. Het is natuurlijk ook gewoon zo'n grote markt dat het wel een hele grote stap is. Als je je daarvan terugtrekt, dan betekent het dat je komt dan niet zomaar weer terug, zeg maar. Nee. Misschien dat ze dan toch denken van ja, toch maar een beetje een voet tussen de deur houden. Ook al is het maar een klein voetje en een hele grote deur. Is het, ja, snap je? Om toch maar te denken van ja, misschien wordt het ooit nog wat. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om dat helemaal los te laten.
En daarmee komen we aan het einde van deze week van NuTech. Volgende week zijn we natuurlijk weer terug. In tussentijd volg je al het nieuws via nu.nl/tech. Kan je ons mailen op tech@nu.nl. En een beetje Facebook en Twitteren mag altijd. Tot volgende week.
Wij gaan weer Pokémon vangen. Dag!